Dit is Ilfi.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Lichamelijk kan ik die kater nog wel pakken.
Mentaal
dan
niet.
Denk ik, oké, is kut. Ik voel me kut. Het zei ze, weet je wel. Laat me barfen. Maakt me echt
ja,
uit.
Ja, prima.
Maar die 2 dagen na... Want vroeger had ik dit niet, hè?
Hey, leuk dat je luistert naar Kleine Meisjes Worden Groot.
De podcast waarin ik, Lotta...
En ik, Lieselotte...
jouw vragen beantwoorden, advies geven, ervaringen delen... en samen terugkijken in de tijd.
Hey, en ik dan?
Hey, ik heb een Are We Missing the Point?
Oh my god, shoot.
Ja, en dit is toch wel iets waar ik het over wil hebben. En het spijt me echt als er mensen aan het luisteren zijn... die hier heel erg van houden. Hobbyhorse wedstrijden.
Is dit wat ik denk dat het is?
Met zo'n stokje?
Een paard op een stok? Een stokpaard.
Heb je er hier wel eens van gehoord?
Hobbyhorse? Nee.
Nou, dan ga je dus paardrijden. Uh-huh. Ja, ik ga hem even goed uitleggen. Hmm. Je gaat dus paardrijden. Nou, dan kan je dressuur doen. Dan kan je gaan springen inderdaad. En daar heb je dan wedstrijden voor. Klinkt allemaal niet zo raar, hè?
Nee, snap ik.
Maar het is geen paard. Het is een stok met een paardenhoofd erop. Een knuffeltje. En dit zijn... Ik kwam langs een heel TikTok-account die vlogs had hierover. Dat meisje was haar aan het invlechten.
Dit kan niet echt zijn.
Ze zei dat ze het paardje ging verzorgen. Het is een stok. toen ging ze daarna helemaal naar Nederland toe om daar een wedstrijd te doen. De hobbyhorse wedstrijden. En ja...
Nee, maar dit kan niet echt zijn.
Ik zweer jou op ons. Ramon, zoek de beelden op.
Hoe oud is deze meid?
Ja, gewoon tieners. Ze liepen allemaal tienermeisjes rond. Ja, nee, ik zweer het op
Kijk,
alles.
Dat je dit op de basisschool doet. Allah, ja, sorry, er worden ook mensen waarschijnlijk weer boos.
Ja, ik kan niet zeggen wat ik nu denk. Maar als mijn kind hiermee aankomt, ja.
Wat wil je zeggen?
Ja, nee, dat, ja. Ja, als mijn kind met een staart aankomt of zo. Van, oh, ik ben een weerwolf.
Ik ben een furry.
Nou, sorry, het spijt me zeer, maar echt, nee.
Dat ben je niet?
Nee, dat ben jij niet. Dat ben jij niet. Sorry. Ja, dit kan ik waarschijnlijk dan weer niet zeggen, maar even serieus.
Nee, maar eerlijk.
Heb jij beelden? Kan jij beelden opzoeken hiervan?
Want dat zijn beelden?
Scherm doet het niet.
Jammer.
Dat is dan weer jammer. Nou ja,
dat
je kan het je wel voorstellen. Nee, maar het is echt, ze is doodserieus. Ze had ook een leuk voice-overtje op die video.
Oh,
en dan denk ik ook ergens,
ervoor.
Wel van, ja, het is ook weer schattig dat jij dat zo leuk vindt. Maar dan denk ik ook bij mezelf, ja, het ziet er natuurlijk... Ja, het is natuurlijk...
Nou kijk, het is als jij dat als leuke hobby hebt en je wordt daar helemaal dolgelukkig van, doe lekker je ding.
En er was een publiek, hè?
Maar dat
mensen keken ernaar.
Mensen
was aan het rennen met
zaal
het paard.
Afgehuurd.
Het was zo van,
het is een contest.
Schat, zij zei zo van, Black Beauty heeft het zo goed gedaan. Jij sprong! Jij had alleen maar dat paardje vast. Ik snap het gewoon niet helemaal.
Nee, ik mis de point ook zeker.
Ik mis hem. Maar misschien kan iemand ons vertellen wat de point is.
Ja.
Want misschien is het wel weer iets heel ergs dat je denkt... Nou, nee,
misschien zijn wij nu allemaal...
Wij hebben echt het punt gemist.
Nu zijn wij heel erg aan het stereotyperen en een hele groep aan het uitsluiten. En dat wij hun niet
het recht geven. Het is een niche. Dat moet nee. Het is wel een niche, denk ik.
You don't understand. Once you get in there, you will.
I'm a wolf. Oké, hoe is het met jou?
Ja, god, ik heb dus ook een ding.
Oh.
Waar ik het even over wil hebben.
Ja.
En ik vind echt dat je dit moet kijken. En iedereen, dit is trouwens geen reclame voor Netflix.
Reclame.
Ja, het is weer wederom. Ja, sorry, ik ben een broken record op dit moment.
Oh.
Ik heb de documentaire Bama Rush gezien.
Ik heb hem ook gezien, schat. Ja, jij hebt mij geappt dat ik hem moest kijken.
Oh,
maar
ja.
Ik kijk nooit wat iemand mij stuurt. Maar deze heb je gekeken? Yep.
Maar vertel.
Ja, ik vond het wel wat van.
Ik zat echt met een open bek te kijken. Dit gaat over sororities, dus studentenverenigingen in Amerika.
Ja.
En dan toevallig van een van de grootste.
Kappa nieuw.
Ja, die video's waar mensen helemaal lijp. Kappa, Zita, Katarina, Zita Jones.
Grote gebouwen waar ze in
wonen. Even, hoe groot zijn die gebouwen?
Ja, in Alabama ook.
Ja, Alabama.
Nou, ja, jongens, je moet je dan voorstellen, dat zijn allemaal meiden. Ja, allemaal, ja, een soort van Regina George. Allemaal mean girls.
Het
bij elkaar in een huis.
Allemaal.
En allemaal regels waar je aan moet houden. En het kwam heel bij die studentenvereniging
voort
horen.
Uit, vrouwenemancipatie en een vereniging voor vrouwen ook. Want er waren alleen maar mannelijke verenigingen. Dus ik denk helemaal oké, nice. Nou, 10 minuten in die documentaire lag mijn kaak al op de vloer gewoon. Omdat ik dacht, dit kan niet waar zijn. Vervolgens zeggen ze ook dingen als, ja, we hebben allemaal regels waar we ons aan moeten houden. Een van die regels, in alle huizen waar vrouwen in wonen mag geen alcohol. Maar
ja,
in alle mannen In alle huizen met mannen.
Wat mij ook aanpakt inderdaad, is dat ze dan, nou ja, dat kan ik dan nog een soort van begrijpen. Kijk, vrouwenemancipatie, het begon dan dat die vrouwen, dat waren dan wel een soort van de beste studenten van de studie. Dus dat waren ook de nette dames. Dat kan ik dan ergens begrijpen van, joh, je moet er wel verzorgd uitzien en net en hadidadida.
Maar we leven niet meer in 1950.
En dan was het nu een soort van vrouwenemancipatie geworden, maar... Er was ook iets met de mannenhuizen die dan naar de vrouwenhuizen
worden uitgekozen.
Door de mannen.
Door de mannen.
Ja.
Nou ja, ik was helemaal flabbergasted.
Ik ben sowieso missing the point als het gaat om studentenverenigingen. Oh, ik, trouwens, kunnen we het hebben over Acid, die een hogere straf heeft gekregen dan... Weet je wat?
Met reuzegom.
I'm sorry.
Ik vind hier
we
wat van.
We are missing the point. We gaan door naar onze luisteraarsvragen.
Ja, ja.
Zal ik met mijne beginnen? Want mijne is super juicy.
Doe maar, ja, ja, ja.
This was insane. Oké. Hey meiden, mijn ex die gaat trouwen met een meid die hij pas een jaar kent. Hij was al blijkbaar bezig met haar en mij tegelijkertijd. Iedereen is uitgenodigd die ik ken, behalve ik. Die meid weet niet hoe het tussen mij en hem was. En telkens als ik met haar praat, onderbreekt hij ons. Ik weet niet precies hoe ik hiermee moet omgaan. Maar moet ik doen alsof ik dom ben of de waarheid vertellen? PS, hij is 19 en zij is 18.
Allereerst, holy shit.
Mm-hmm. 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 Wat had ik hierover opgeschreven? Wow. Ja, ik had het heel kort gehouden. Ja, ik vroeg me dan vooral af, joh. Maar is hij dan nu nog met jou bezig? Of was dit echt van de past?
Ja.
Is hij nu loyaal? En als dat het geval is, kijk, bon, hij was met haar bezig toen je ook met hem was. Oké, nu zijn ze verloofd. Als hij nu loyaal is, denk ik, maar niet boos worden op me in de comments, jongens. Denk ik dat ik gewoon het zou laten. En denken, this is none of my business anymore. Het zij zo.
Ik had precies hetzelfde dat ik me afvroeg. Hoe lang geleden is het uitgegaan ook? Is het zeg maar heel recentelijk? Is hij inderdaad...
Ja, 18 en 19. Hoe lang kan het duren?
Ja,
ja, what the fuck? Dit is nee, allemaal heel... Ik vind ook dat ze heel... Nou ja, goed. Dat kan ik allemaal zelf weten. Maar dat vind ik een hele andere vraag. Vind ik ook heel jong, maar hè?
Nee, maar ook gewoon zeg maar in de zin van hoe vers is het? Als jij nog heel erg, weet ik veel... Inderdaad, als hij nog met jou bezig is... Dan is het wel some of your business. Maar ik dacht alleen maar, ja... Ten eerste, you dodge the bullet. Want wil je überhaupt een relatie met iemand die dit flikt of zo?
Ja, maar ja, dan kan je nog zeggen, girl coach, je moet het wel zeggen. Maar ja, dan denk ik, ja, jullie praten ja, maar dus met elkaar, maar hij ook bij is. Zij is dus in dezelfde kamer met hun tegelijkertijd. Dat pakt mij. Want ze
nu
zegt,
nog steeds?
Nu nog steeds. Want ze zegt, soms ben ik met haar aan het praten en dan onderbreekt hij ons.
Oh zo,
ik vind dit zo'n gekke... We hadden meer context moeten krijgen, want ik vind het heel interessant allemaal.
Ik vind het een hele interessante vraag.
We moeten hem even naar onszelf trekken, toch?
Ja.
Bol. Iemand die je gewoon een beetje kent van een vriendengroep, bla bla bla.
Ja.
Die is nu met jouw ex. En jullie waren al bezig toen hij ook met jullie bezig was. Bol.
Ja.
Zou jij dan... Dat tegen haar zeggen.
Ja, ik vind dat zoiets... Ik vind het een bizarre situatie. Ik heb altijd met dit soort dingen... Is het mijn verantwoordelijkheid om dat te moeten doen?
Ja.
Want zij hebben een relatie. Als zij die relatie, sorry dat ik dit zeg, willen verpesten samen... Doordat hij niet loyaal is of dingen, weet ik veel...
Ja, maar dat doet hij dus en zij niet. Dus dat is dan weer de girlcode ding.
Jawel, maar is het ook jou? Is het ook aan jou om dat te zeggen tegen haar?
Ja, ik denk in sommige gevallen wel. En in andere gevallen niet.
Maar ik dacht dus, als het dus het geval is dat jij daar nog heel erg in verwikkeld bent... dan misschien wel. Maar als het echt iets is, dit is afgesloten, hij is jouw ex geweest.
Ja. Jullie waren tegelijkertijd bezig.
Maar daarna pas heeft hij, weet ik veel, echt met haar serieuze relatie gekregen... en gaan trouwen. Dan denk ik al, ja, trek je handen ervan af, ook voor jezelf.
Ja, absoluut. Je wilt toch niet in deze drama zitten?
Nee, en ook dat je niet uitgenodigd bent op de bruiloft. Ik wees blij, denk ik.
Ja. Ja, weet je wat? Ja, ik denk dat het ook heel erg aan de context ligt.
Ja.
Zoals het nu geschreven is en het feit dat je ook nog in kamer samen bent... en het klinkt een beetje als drama...
Ja.
Dan zou ik denken, laat lekker hangen.
Ja, ik denk
als
dat
het nou zo zou zijn dat je inderdaad... Nou, dat je iemand echt... dat je niet hun ziet of zo... dat je niet in dezelfde vriendengroep zit of wat dan ook... en... Ja, het ligt er gewoon aan hoe lang geleden dit is gebeurd. Want die man kan ook veranderd zijn.
En het kan ook zijn als je dit vertelt aan haar.
Ik ben all the way daar voor de girlcode.
Helemaal.
Maar ik ben ook all the way daar om soms gewoon mind your fucking business.
Maar ik heb ook meegemaakt dat vriendinnen van mij achter iets kwamen... en het idee hadden van, wij moeten dit aan haar vertellen. Maar dat daar heel erg soort van dat morele ding in zit van... is het aan mij om dit nu te gaan spillen?
Hmm.
Of moet hij zelf, zeg maar, die... die fout
toegeven.
Want het is ook makkelijk voor hem als iemand anders het vertelt. Dan hoeft hij het niet op te biechten.
Ja, is zo. Ja, ik vind het toch een lastige.
Soms is het ook niet altijd jouw probleem om op te lossen.
Ja, ik ben er ook wel heel erg van mening van, hoor.
Toch?
Want soms, ja, als iets gewoon een fling is...
Want
ja,
dat is het ook, als het in het begin... Stel, zij hebben een relatie gehad. Hij was ook met haar bezig, met die nieuwe meid... waar hij nu mee gaat trouwen. Heeft dat hun relatie heel... Zeg maar, ja, het is voor deze meid natuurlijk heel naar... dat ze daarachter is gekomen, dat hij met haar bezig was. Maar heeft het enorm veel effect als jij dit nu gaat vertellen? Of zorgt het er eigenlijk alleen maar voor dat zij helemaal drama krijgen?
Nou, vooral dat jij krijgt ook heel veel drama, denk ik.
Ja, en wil je dat?
Ja. Ja, ik denk dat het niet waard is. Als ik zo het lees. Maar ja, als jij er echt helemaal mee zit, dan kan je er... Kan je het altijd doen. Ja, maar ja.
De waarheid is ook wel iets...
De waarheid dat, komt toch wel
komt, dat is het ook wel weer. Het komt waarschijnlijk wel naar boven. En als het niet naar boven komt, dan is dat zijn... Pak je aan om op te lossen.
Ja, want hij heeft het gedaan. Jij hebt niks gedaan.
Nee, je hebt niks fout gedaan
goed,
in deze situatie.
Ik vind het weer een heel vaag
Ik vind het een heel bizar verhaal.
We gaan door naar de volgende luisteraars. Als je nou dit hoort en dit is jouw verhaal... en je wil wat meer context geven, stuur dan zeker even een DM. Ja. Dan kunnen we misschien later nog even op ingaan. Want
zeker.
De context was nog niet helemaal duidelijk.
Precies. Hey, kleine meisjes worden groot. Ik hou van jullie podcast en ik ben een trouwe wekelijkse luisteraar.
Thank you.
Ik wil alsjeblieft zeggen.
Alsjeblieft. Graag gedaan.
Graag gedaan. Ik heb denk ik wel een goed punt waar jullie het over kunnen hebben. Ik heb namelijk de laatste tijd echt last van anxiety. Elke keer als ik drink voel ik me zo slecht daarna, vooral mentaal. Ik haat dit gevoel en ik wil het helemaal niet. En ik krijg ook altijd zorgen over mijn gezondheid en of ik wel goed bezig ben, et cetera. Toch gaat het uiteindelijk allemaal zo makkelijk wanneer ik weer met vrienden op stap ben. Voordat ik het weet heb ik weer een paar drankjes op en ben ik weer dronken. Any tips?
Ja, hallo.
Ja, ik vind
hoe herkenbaar kun je het maken? Dit is de reden waarom ik minder drink. Echt.
Ja, ik wou dat net zeggen, want ik heb hier ook last van. Elke keer denk ik weer, ik moet eigenlijk gewoon stoppen met drinken, want ik wil me niet zo voelen. Want het is echt vergif in je lichaam.
Die kater kan ik echt wel, lichamelijk kan ik die kater nog wel pakken.
Mentaal
dan
niet.
Denk ik, oké, is kut, ik voel me kut, het zei ze. Weet je wel, laat me barfen, maakt me echt
ja,
niet uit.
Prima.
Maar die twee dagen nadat, want vroeger had ik dit niet, hè?
Nee.
Maar en het begon met een ochtend. Toen werd het een dag. Mm-hmm. Nu is het 2 tot 3 dagen dat ik mij echt oprecht depressief kan voelen.
Oh.
Ja. Die anxiety is echt real bij mij. Echt niet normaal.
Ja, ik heb het ook. En hoe ouder ik word, hoe meer ik er last van krijg. Ik word ook een soort warhoofd. Ik kan ook niet meer aan mijn woorden komen. Als ik dan moet werken die dag daarna, dan denk ik al helemaal, sleep mij maar weg.
Ja, echt zo.
Anxiety, het heeft te maken met... Nou, je kan anxiety hebben over het feit dat je angst hebt over wat je die avond daarvoor hebt gedaan. Of je, weet ik veel, gek hebt gedragen, dat soort dingen. Maar je hebt dus ook, het punt van anxiety is eigenlijk dat je hele geluksstofje...
Nee, je cortisol wordt nog meer aangemaakt.
Oh, jij weet veel over deze dingen, toch? Jij hebt een diepte
van
gedaan.
Alcohol wordt je cortisol nog meer aangemaakt.
Wat is cortisol?
Dat is je stresshormoon.
Oh ja.
En die blijft...
Maar het neemt
Niet van alcohol. Nee, stop. Ik zeg het verkeerd. Alcohol maakt het niet aan. Maar als je gewend bent of aan binge drinken... of aan om de dag een glaasje wijn of wat dan ook. Dat kan in vele hoeveelheden of gewoon verdeeld over de hele dag.
Ja.
Dat maakt eigenlijk geen verschil. Maar het moment dat je dan daarna stopt... de momenten tussen de alcoholinname... wordt je cortisol gaat pieken.
Ja,
wordt
dus
het
je krijgt
erger.
Veel
dus
meer
je
stress.
Krijgt elke keer als je niet drinkt... krijg je meer stress.
Ja.
En als je dan weer drinkt, gaat die stress weg. Dus dan denk je, drinken is top, want dan gaat mijn stress weg.
Ja.
Maar daarna klapt het nog 3 keer zo hard terug.
Ja, en wat ik ook had gelezen is dat het dus... omdat je drinkt... maak je veel serotonine aan. Want het drinken maakt je wat happier en wat losser. En je hersenen hebben een soort van ingebouwd beschermingsmechanisme. Als je te veel serotonine aanmaakt, kan je jezelf een soort van in gevaar brengen. Omdat je dan denkt, ja, ik spring gewoon hier overheen.
Oh.
Dat weet je lichaam dus. Op het moment dat er dus te veel serotonine aan wordt gemaakt, gooit jouw lichaam daar een soort van begrenzing op.
Uh-huh.
En als je dat dus steeds increased met alcohol drinken, dan heeft je lichaam op een gegeven moment te weinig daarna. Dus als je stopt met alcohol drinken, de dag daarna, als je een kater hebt, heeft je lichaam een tekort aan serotonine, waardoor je dus je zo kut voelt.
Ja. Ja. Even terug
even
naar de tips.
Want
Ja, ik heb het wel vaker gehad over alcohol. Als het je echt tegen zit, want dat doet het bij mij wel. En daarom drink ik nu minder en soms drink ik helemaal niet. Ja, ik geef jezelf een deadline van, ja, joh, over 2 maanden drink ik een maand niet. Kijk even wat dat met je doet. Ook voordat je ergens heen gaat, bedenk al wat je gaat drinken. Niet op het terras zitten en denken, oh, wat zou ik gaan drinken? Nee, absoluut niet doen. Als jij thuis al zegt, ik wil niet drinken, dan ga je thuis al denken, eeuw, ik heb echt heel erg zin in muntthee vandaag. Of ik ga eens een nieuwe frisdrank proberen. En dat mag je heel kinderachtig en stom in je hoofd zeggen, want dat is de enige reden waarom het lukt. Ik denk dan bij mezelf, nou, ik ga vandaag gewoon frisdrank nemen, want dat is hartstikke lekker. Dat vond ik vroeger ook lekker, dus dat ga ik gewoon doen.
En het is ook af en toe gewoon heel lekker.
Want als je dat niet doet, dan ga je er zitten en dan denk je, en doe maar een chardonnay.
Ja, doe maar gewoon een wijntje. Ja, dat is wel een goeie. Want ik dacht hier echt oprecht over na. Ik zou echt niet weten. Nou ja, los van dat je jezelf gewoon moet zeggen, je gaat nu gewoon niet drinken vandaag.
Ja.
Maar ja, jij hebt
geen ruggengraat. De meeste mensen hebben geen ruggengraat. Ik ook niet.
Ik ook niet. Ja. Jij hebt 3 maanden niet gedronken.
Ja, om erbij.
Wat zijn jouw... Heb je,
ja, dat was alleen maar omdat ik een deadline voor mezelf heb gezet. Ja. En op 1 januari stop jij. Klaar.
Ja.
Alleen ja... Ja, ik zeg je eerlijk, ik vind alcohol wel echt iets heel erg moeilijks. Ja. Want je hebt altijd dat stemmetje in je hoofd dat zegt, oh, maar je hebt het al zo lang volgehouden, joh, nu kan het wel. Het is altijd moeilijk. En het is echt moeilijk.
Drinkcultuur, zeg maar, sociaal drinken is zo normaal. Ja. En
ik moet wel zeggen, hoe ouder je wordt, hoe meer normaal het wordt dat mensen om je heen gewoon niet drinken.
Ja.
Vroeger was het, ik zat bijvoorbeeld laatst, hadden we een filmavondje bij vrienden van mij. En we kwamen binnen en iedereen nam gewoon een theetje en een colaatje en dat was het. En toen dacht ik opeens bij mezelf van, een paar jaar geleden, gewoon voordat we een filmavond hadden, werden er gewoon 6 flessen wijn gehaald. Ja. Weet je wel, dat gehalte. Maar dat is gewoon niet meer.
Nee, ik denk dat iedereen daar ook veel meer respect voor, zeg maar, een soort van op een normale manier mee omgaat. En gewoon zegt, oké, jij bent niet aan het drinken vanavond.
En ik moet zeggen, het eerste drankje is het moeilijkst. En daarna wordt het makkelijker. Echt zo. Want okay, als je op het terras zit en je wil heel graag drinken, maar je hebt dan toch de beslissing genomen van ik neem een colaatje. Als je dan die cola op hebt, dan gaat het gevoel al echt een heel stuk naar beneden.
Ja,
het is dat eerste drankje wat echt het allermoeilijkste is.
Die craving ernaar eigenlijk.
En wat ook zo is, bijvoorbeeld Ster en ik waren uit en toen waren we ergens waar het gewoon niet zo heel gezellig was. En dan crave je echt een drankje. Dan denk je, oh, ik moet echt even indrinken, want dat wordt een beetje leuk. En toen dachten we, oké, we moeten gewoon weg hier. We moeten gewoon een nieuwe locatie. Toen gingen we naar een nieuwe locatie. Daar was het fucking leuk. En dan, toen dachten we heel de avond niet meer aan drinken.
Ja, dus...
En spreek het uit naar je vrienden van vooraf. Gewoon, hey jongens, zullen we vanavond niet drinken of zo?
Ja.
Zoek gewoon mensen die mee willen doen. Want geloof me, het zal je verbazen hoeveel mensen eigenlijk willen stoppen met alcohol.
Oh ja, maar dat...
Mensen haten dat ze het doen.
Tegenwoordig is het ook gewoon zo. Ik denk dat iemand zei dat laatst tegen mij. Van eigenlijk is bijna iedereen gewoon alcoholverslaafd. Want ook al drink je...
Absoluut.
1 keer op een avond, 1 drankje. En absoluut, dat doe je 3 keer in de week.
Absoluut. We kunnen hier... Ik kan hier echt... Ja. Je moet maar eens opzoeken, jongens, wat alcohol... Ook al is 1 glas. 1 glas al met je lichaam doet. Het is echt niet normaal.
Ja.
Maar het is zo lekker. Anyways, drink responsible.
Ja, nee, dus als conclusie, je moet gewoon streng met jezelf zijn en een goede omgeving hebben waarin je dat kan doen.
Ja, en gewoon, ja, wees niet te hard naar jezelf en maak gewoon van tevoren, maak het leuk in je hoofd, dat je wel denken, oh, ik ga een keer een virgin cocktail uitproberen.
Ja, dat is ook
super
leuk.
En
ja,
je mag best wel een beetje liegen tegen jezelf, want dat doe ik ook. Oh, vandaag ga ik lekker dit drinken. Dat vind ik echt zo leuk. Ik heb er echt zoveel zin in.
Een ginger ale.
En ik zeg je eerlijk, het gevoel van naar huis gaan.
Ja.
Nuchter, dat is zo lekker.
Ja, ik ga
dat
denk ik ook gewoon maar proberen, hoor.
Zo lekker als je gewoon in de Uber zit en gewoon een volwassen normaal gesprek kan voeren en de volgende ochtend wakker wordt en fris bent. Dat is zo fucking chill.
Ja, dat je ook gewoon uitgerust wakker wordt en denk, nou, ik heb wel een leuke avond gehad, maar ik ben niet helemaal vernacheld de dag erna.
Dat. En ja, je gaat eerder naar huis, maar ja, als je zuipt, heb je niet door hoe saai het eigenlijk is. Dus logisch dat je wat eerder naar huis gaat. Ja, want
en je
het is
mist
eigenlijk gewoon best wel saai.
Je mist ook niet zoveel.
Als je opeens door hebt hoe hard iedereen praat en dat het over poep gaat. Ja,
ja, want waar hebben we het over? Als je bijvoorbeeld in de club staat. Ja, je hebt het over geen reet eigenlijk. Maar goed.
Ja.
Dus je mist ook niet zoveel als je stopt met drinken. Of als je af en toe niet drinkt.
Ja. Goed, we gaan door naar ons throwback segment.
Joehoe.
En we gaan het vandaag hebben over naar de camping gaan met je ouders.
Oh
ja,
my god.
Ik had vooral gezet 1 keer per jaar naar de camping. Ja.
Jij had dat.
Ik moest gewoon denken aan vroeger. En nu we het net over alcohol hebben gehad.
Ja, gooi hem er meteen in.
Ja, dan denk ik meteen aan een verhaal. Toen was ik 16. En ik was al naar die camping geweest toen mijn broer 16 was. Maar toen was ik te jong. Maar mijn broer had daar helemaal vrienden gemaakt. En cool en dit en dat. En zus en zo. En toen, een paar jaar later, was ik 16. En toen mocht ik naar die camping. Nou, ik naar die camping toe. Natuurlijk eerst super ongemakkelijk. Oh ja, hoe ga ik nou vrienden maken? Hadidadida. Ja, goed.
Maar dit was een camping met je ouders.
Mm-hmm.
Ja, oké.
En het was een christelijke camping. Dus we kwamen op zondag aan. Dus we mochten meteen...
Heb je specifieke christelijke camping?
Absoluut. En daar was een, soort dienst gaande ergens. Dus wij gingen daarheen. Nou, er zaten allemaal jongens. Nou, die hadden meteen een oog op mij. Ik dacht, oké, wat gebeurt hier? Nou, goed. En hun zeggen, joh, ga je mee naar het meertje? Er was een meertje in
de buurt. Dit klinkt zo als een soort van Nederlandse thriller.
Ja, eigenlijk wel. Want ze gingen ook met z'n allen in busjes. Ik vond het een heel raar verhaal. Maar mijn ouders, ja joh, lekker meegaan. Hoppla, weg met jou. Dat. Dus ik werd in dat busje gestouwd met al die boys. Ja, dat klinkt natuurlijk helemaal kut.
Ja, dat klinkt heel
die halve camping, die ging met bussen naar dat meertje toe. En toen was er één gozer. Ja, ik ga zijn naam niet noemen, want ik weet dat ze... Nou, anyways. Was er één gozer. Hij was 21. Ik was 16. En dat kan nu niet meer, hè? Dat is nu.
Nou, dat kon toen ook al niet. Maar
ik had het idee dat heel veel mensen zo waren vroeger.
Nou, ja, dat werd meer.
Hij was 21, ik was 16. En toen. En ik vond hem wel een beetje interessant. Als ik erover terugdenk, het was niet een hele knap jongen. Hij had wel mooie ogen, maar. Ja,
innerlijk.
Beetje smoetsig. Beetje smoetsig.
Hij was een beetje een ratje.
En, maar ik was wel gewoon geïnteresseerd, want hij was ouder en dat was toch wel cool. En,
hij ging naar het meertje in de busje.
Hij ging naar het meertje. Stoere en bij boy. Het meertje was een rots. En mensen waren van die rots aan het afspringen. En hij stond boven op die rots. En ja, er stonden allemaal bomen. Het was eigenlijk gewoon basically een berg. Dus ik kon helemaal niet zien hoe hoog het was. Want we kwamen ook een soort van daar aan. En hij stond er zo van, iedereen was in het water aan het springen. En ik wilde indruk maken.
Ja, tuurlijk.
Ik denk, ik spring van die rots af. Gewoon niet nadenken. Hoppelaka, die frontale loop was nog niet ontwikkeld. Want het risico, het risico zag ik niet.
Frontale loop.
Loop, loop. Nee, kwap. Godverdomme. Anyways, dus hij staat daar. Hij zegt, ja, durf je dat dan wel? En ik zeg, ja. En ik begin met te rennen naar die kloof. En ik spring van het ding af. Cliff. En ik kijk naar beneden. En het moment dat ik in de lucht hang, denk ik...
Wat doe ik?
Dit had ik niet moeten doen.
Oh mijn god,
het
meid.
Was, ik denk, 8 meter.
Toen ben je op je hoofd gevallen. Schat, en toen it was all downhill meter. From there.
Het voelde alsof het niet stopte. Vloog ik zo in de lucht. Het was verschrikkelijk. En ik land in dat water en mijn onderbroekje was dat gewoon in mijn punani, in mijn reet. Overal mijn topje was weg. En ik dacht dat ik dood was gegaan en was herboren. Ja, en toen dacht ik, waarom doe ik dit? Goed, en deze gozer dus. Ja, ik ga nu even helemaal los. Ik weet niet of ik dit ooit verteld, maar ik vind het toch wel weer een verhaal. Die gozer was dus 21, ik was 16. En ik had nog nooit gezoend. Maar hij ook niet.
Oh.
En ik dacht, nou top, want dan kan jij het doen. Want ik dacht, hij is ouder, dus dan ken jij mij een beetje, hè? Totdat een van zijn zusjes vertelde... Ja, hij heeft nog nooit gezoend. Ik, ja, godverdomme. Ik
heb
kutsel, hoor.
Ik een stoere busdrijvende boy.
Ja,
dan kan hij niet tongen.
Ja, hallo, ik wil
maar
gewoon...
hebben jullie gezoend?
Ik wilde dat eraf krijgen, want ik wilde gewoon een keer getongd hebben. En dan het liefste ergens in Tsjechië.
Oh, het was in Tsjechië. Het was niet in...
Tuurlijk.
Oh, tuurlijk.
Dus dan het liefste ergens in Tsjechië. Ja. Want die zie ik dan toch nooit meer. Nou, goed, hè. Dus goed. Dus ik heel de tijd... Nou,
goed,
dus
ja.
Ik een soort van heel de tijd een beetje uitdagen van... Nou, steek nou even die tong in me. Ja, het klinkt een beetje raar, maar toch, je wilde het een beetje achter de rug hebben. Nou... En moeilijk was het. Maar hij durfde gewoon niet. En op een gegeven moment, ik had mijn zus aan de lijn. Want die woonde toen in China volgens mij. En die zegt tegen mij, ja, het lotje moet het gewoon doen. Want hij wil ik ook vanaf. Maar hij durft niet. En ik dacht, ja, flik toch op, man.
Maar heb jij het initiatief genomen?
Nee, want op een gegeven moment vond ik hem ook helemaal niet meer leuk.
Dus het is uiteindelijk niet gebeurd.
En toen mocht ik voor het eerst uit. En toen ging heel de groep jongeren door de bossen heen banjeren. Pikken donker in Tsjechië.
Helemaal
ik
Blair Witch niet hoe Project. We dit hebben helemaal
echt.
Eng.
Ik snap het allemaal met onze LG Cookie telefoon schijnen. Wat 1 centimeter. Nou, anyways. Dus wij door. En toen kwamen we in een of ander Oostblok café. Waar drie alcoholische mensen van het dorp stonden. Nou, en die hele avond was verknald. Want ik moest hem vertellen dat ik hem niet leuk vond. En ik kan dat niet. Ik vond het verschrikkelijk. Ik zat buiten te janken van ik moet het hem vertellen.
Ach, meid, wat een drama.
Een en al.
Hoe is dit afgelopen dan?
Niet getonkt.
Oh, niet getonkt in Tsjechië.
Niet getonkt in Tsjechië.
God, sta je daar? Nou,
en je denkt zo mijn best. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment op een bankje ging ik helemaal bovenop hem zitten. En ik dacht, hij deed maar niks. Doe even koekoek.
Koekoek. Maar goed, jij ging ieder jaar naar Tsjechië.
Nou, of Italië soms. Maar meestal Tsjechië.
En dat was een christelijke...
Nee, niet altijd christelijk. Oh. Ja, we gingen ook vaak naar christelijke conferenties, maar dat was dan weer iets anders. Oh. Ging jij naar de camping?
Nee.
Wat deed jij?
Oké, ik ben wel een paar keer in mijn leven naar de camping geweest. Ik kan me één verhaal heel goed herinneren van dat ik met mijn ouders naar de camping ben geweest. Toen was ik heel jong. Dit is trouwens echt heel grappig.
Echt heel grappig. Het is echt niet om me vooraf te zeggen.
Zo grappig is het helemaal niet, maar... Het is gewoon wel bizar, want wij komen op die camping. Wij gaan die fucking vouwwagen, wat was het? Camping, tent, ik weet niet wat het was. Ik was heel jong. Wij zetten die tent op en die buren van ons op die camping waren Nederlanders. Die zeiden, oh wat goed, jullie hebben die plek. Oh. Wij komen hier al jaren en wij willen zo graag deze campingplek. Dat is de ideale campingplek.
Oh.
En mijn ouders hadden zoiets van, eerste keer dat wij überhaupt als familie een soort van gingen kamperen. Ja, nee, ja, ik weet niet. We hebben het gewoon gereserveerd. Nou, prima. Dus mijn ouders hadden al zoiets van...
Nu hebben wij hun plek.
Blijkbaar de beste campingplek. Oh. Oké. Nou, het was echt een kutvakantie. Het was alleen maar aan het regenen. Het stroomde echt zo helemaal die tent in. Ik en mijn broer waren hartstikke jong. Dus mijn ouders natuurlijk helemaal overprikkeld. Helemaal, die hadden ook helemaal geen zin om te kamperen eigenlijk. Maar ja, je gaat het dan toch wel doen, want je hebt kinderen. Nou, uiteindelijk werd het dus zo erg dat ze ook dachten van... Kunnen we niet? Mm-hmm. Worden helemaal gek. Mm-hmm. En toen hebben zij... With all due respect, hè?
Oh god.
En echt sorry naar de mensen met die zo op die campingplek zaten te azen. Een staakcaravan gehuurd voor de rest van de week.
En die tent laten staan.
Maar ze voelden zich ook zo opgelaten. Dat ze dachten, ja kut. Hebben wij die hele, dan gaan wij daar niet eens zitten met onze tent. Maar die tent die stond daar gewoon de hele week. En toen hebben wij de rest van de week in de staakcaravan gestaan.
Ja, maar schat, heerlijk. Ik zou ook
Mijn ouders hebben heel snel gehad van... Ja, sorry, maar we gaan hier niet liggen te creperen. Als het allemaal aan het regenen is, helemaal whatever. Toen waren we dus uiteindelijk klaar met die vakantie. Die tent afgebroken. En I kid you not, dit is niet gelogen. Ik zweer het echt op het leven van mijn moeder.
Oh, wow.
Nou, dat is heel heftig. Dat bedoel ik niet. Maar het is niet gelogen. Wij halen die tent vanaf. En onder die hele tent zit een gigantische mierenhoop. Dus wij hebben gewoon... Maar goed dat wij dus in die staakcaravan zijn gegaan. Want blijkbaar zaten wij dus met die tent op een fucking mierenhoop. Dat was onze ervaring met kamperen. Daarna hebben we nooit meer gekampeerd. Nogmaals, sorry naar de mensen naast ons.
Schat, ik heb de hel doorgemaakt, kamperende. Maar ik moest elk jaar
waarom
kamperen.
Deed je het dan?
Mijn ouders vonden kampering geweldig. Echt geweldig. En ik moest dan in een kleine mini-tent. Nou, voor mijn gevoel moest ik dat ding al in mijn eentje opzetten toen ik 8 was of zo. Oh mijn god, wat was dat dan altijd een drama. Dan zat ik 2 tyfusdagen in de auto. Weet je, mijn ouders hebben mij ooit verteld dat... Want dan hadden vriendinnetjes op school hadden bepaalde dingen. En dan zei mijn moeder, nee, dat kunnen wij niet betalen. Want hun spaarden altijd voor de vakantie, zodat we dan wel naar Tsjechië of Italië konden.
Oh.
Nou, dan denk ik ook nu bij mezelf van, hoeveel heeft dat moeten kosten? Hoe weinig geld was er? Want we deden niks! We deden echt, en we zaten altijd op een of andere kutcamping.
Ze hadden ook premium plek op camping.
Nou, houd erop. Nou goed. Anyways, en dan kwam je na 2 tyfusdagen in die auto. En dit was nog niet de tijd van de iPads of de telefoons. Wat deed ik? Dan had je de vakantieboeken van de hoofdlied.
Werd jij niet enorm misselijk in de auto? Ik kan dus niet lezen in de auto. Ik ga alles onder bar. Ik ben alleen maar aan het bar verdelen, zei het lijkt nu. Maar ik ga dan echt... Ik ging er bijna over mijn gier. Ik kan me dat echt nog herinneren dat je zo in de auto zit en dan ook zo heet.
Het was altijd heet.
En dan ruzie met mijn broer ook. En dat altijd dat mijn broer mij dan ging slaan of dat ik hem ging slaan.
En mijn vader
dan
naar achter. En
ja, dat je vader zo
die arm.
Met die arm.
En ik zit aan het opbouwen nu. Oh, en altijd smerig eten.
Broodje salami. Altijd, en dan een hele auto. Een broodje ei.
Gadverdamme.
Why?
Nee, goed.
Why?
En dan moest ik dus zelf die kuttent opzetten. Nou, dan lag je in die tent. Ik had volgens mij... Ja, daar werd ik hartstikke claustrofobisch van. En dan in de ochtend... Dan kwam de animatieteam langs met een megafoon. Nou, ik wou dan gewoon niet mee.
Dat was verschrikkelijk.
Ik wou niet mee. Want ik wou ook nooit iedereen... weg. Ik wou altijd bij papa en mama blijven.
Nee, maar eerlijk. Iedereen die dat leuk vond, it's a lie. I guess it's a lie. I think we're all in on the lie. Hoe kan dat leuk zijn? Ik kreeg echt trauma's daarvan als kind.
Dan moest je mee gaan dansen.
Dan moest je gaan dansen en dan ook allemaal kinderen die je niet kent. En dan die in één keer Frans tegen je gaan praten. Ja. Dat je denkt, ik wil helemaal niet. Ik wil gewoon bij mijn ouders chillen. Ik wil gewoon niks doen.
Dat.
Ik had dat dus ook altijd
vrienden
bij.
Vrienden maken op een camping. Dat was zo kut.
Want wij gingen dus in plaats van naar de camping, gingen wij wel naar bungalowparken. Dus dan Centerparks of Roompot. Ik weet niet of je dat kent. In Zeeland. En bij Roompot had je Koos Konijn.
Oh ja, Koos Konijn.
Nou, zodra wij Koos Konijn... zat dan op zo'n golfwagentje. Die reed dan door het park. Nou, zodra wij dat konijn zagen, mijn broer en ik... wisten niet hoe snel we weg moesten komen. Want dat vonden wij verschrikkelijk.
Ja.
Wij wilden nooit met andere kinderen spelen ook. We waren echt van die kutkinderen.
Ja, ik zag het ook ergens wel.
We hadden helemaal geen zin. Maar we maakten uiteindelijk wel vrienden. Dat doe je wel. En mensen zeggen ook altijd...
Ja, maar dat vind ik dus het gekke. Ja. Want die kinderen, je maakt toch altijd wel weer vrienden.
En hoe dat dan gebeurt...
Ik wil
God
het ook nog
het
even
weten.
Hebben, want het voelt helemaal niet als een throwback segment, maar dat maakt niet uit. Wat ik het ook nog even over wil hebben, is de kinderdisco. Want ik heb dat nog nooit echt meegemaakt.
Nee?
En dat lijkt me toch leuk? Ik heb nu gewoon
Theo,
het volwassenen.
Theo,
wat raar. Oh, misschien heb ik het wel meegemaakt.
Ja,
de letters, de letters, de flashbacks.
Zeg een woord met de I.
Oh. Trilili. Oh, wat kut.
Ja, hoor flashbacks.
Oh ja, dat is wel zo. Ja. Nou, wij hadden dus één keer, dat was ook wel een hele toffe camping. Ik weet niet hoe we daar terecht kwamen, maar ik weet nog wel dat er was iets gesjoemeld of zo. Ik snap het ook niet helemaal. Maar dat was een iets duurdere camping. En toen, daar ging ik heen toen ik denk 11, 12 was of zo. En die hadden dus ook een animatie. En die animatie was heel grappig. Want dat waren
dat
niet van
team.
Die... Oké, ik ga eerlijk zijn. Dat waren niet van die irritante... theater- of musicalopleiding mensen die dan net te luid, irritant, weet ik veel wat.
Glee mensen.
Die het veel te serieus namen.
Oh god.
Ja, Glee. Beetje Rachel Berry's, dat. Maar die het veel te serieus namen en allemaal pedagogisch verantwoord wilden zijn voor die kinderen. Ik vond dat als kind heel irritant.
Toen al een allergie voor.
Dat vond ik heel irritant. Maar deze animatie, dat waren letterlijk... Het voelde een beetje alsof gewoon de tieners van het dorp onderaan de berg...
Oh mijn god, die gewoon ook een beetje aan
grappig
chillen.
Het vonden om gewoon af en aan daar te komen chillen en...
Even met kinderen.
En hun deden gewoon rare shit. Hun zetten gewoon volwassen muziek aan. Gingen doorheen praten. En dan gingen we dansjes doen. En dan gingen ze ook gewoon grappige bewegingen maken. Die eigenlijk net niet kunnen.
Ja,
gewoon lachen, gieren, brullen.
Ja.
En op een gegeven moment hadden ze die hele kring die zat vol. Het zat ook vol. En volwassenen kwamen. Iedereen kwam.
Ja, dat
iedereen
was echt
het
ding. Dat was de entertainment van de
maar
avond.
Iedereen vond het ook grappig. Dus op een gegeven moment iemand zegt, joh, we hebben een vertaler nodig. Dus mijn broer, die wat ouder was, die zei, joh, ik ken het wel. Ja. Dus hij loopt naar voren en alle volwassenen in het publiek, die hadden al door wat er ging gebeuren. Maar goed, nou, alle Nederlanders in ieder geval. Want die animatieteampersoon ging helemaal uitleggen. And we're gonna take chairs and we're all gonna sit on them.
Oh,
and then you need to translate. En mijn broer zo, nee, vertel maar door.
Yeah.
And there's gonna be music playing. And then everybody walks around the chairs. And you need to translate? No, keep going. And then when the music stops, you sit on the chair. And you need to translate? No, I don't need to translate. En heel dat verhaal uitleggen.
Ik weet wat er gaat komen.
En mijn broer kijkt zo naar het publiek. Jongens, we gaan stoelendans doen. En al die kinderen schreeuwen naar die tafel. En die man die stond echt zo...
What kind of magic is this?
Hoe heb je dit nou in één binnen? Hoe kan dit nou? Dat was zo fucking grappig. Maar we moeten deze aflevering echt alweer gaan afronden. Want het duurt alweer veel te lang.
Anyway, ik ben niet van het kamperen. Het spijt me zeer. Ik snap de idyllische kant ervan.
Ja, ik vind het toch wel
maar
leuk.
Maar mij niet bellen. Mij niet bellen.
Ik vind het toch ergens wel weer leuk.
Het heeft wel iets.
Maar het is ook wel weer... Ja.
Zolang ik maar niet op een mierenhoop hoef. Of in de regen.
Ja, of een festival.
Zo'n keihete tent ook. Kijk, waar je dan helemaal vastgeplakt zit met je hoofd. Dan word je wakker en dan ga je zo met je wang zo langs.
Ja, maar dat. Ik moet ruimte
tent
hebben in mijn tent. Dat is het.
Ja, sorry voor alle mensen.
Ja, ook
proberen.
Op Lowlands. Ja, kill me or not. Maar ik moet dan ik moet wel een tent hebben waar ik een soort van in kan staan.
Ja. Ja. Nou, mooie afsluiter.
Weet je, ga gewoon... Ja. Ik wou iets zeggen over... Ik wou een gezegde verzinnen over ga staan in een tent. Maar het kwam niet helemaal.
Take your tent in a tent.
Jongens, we zien jullie volgende week. Doei.
Doei.